We zijn inmiddels beland in de tweede helft van Sport 071 hier op Sleutelstad. Ik heb een hele bijzondere live gast hier in de studio. En dat is namelijk Joe Rikkers. Hij liep een ultramarathon boven de Poolcirkel. Als ik me goed herinner, iets van 100 mijl in 36 uur. Welkom Joey.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Hoe kom je erbij om zoiets te gaan doen, als ik zo vrij mag zijn?
Ja, het heeft wel een lange voorgeschiedenis, maar om een korte samenvatting te geven, dacht ik 2-3 jaar geleden. Veel mensen om me heen kregen wel een beetje een burn-out van werk. Zelf ben ik ook best wel competitief, dus in een werkomgeving wil ik graag dan de beste zijn. Toen dacht ik, als ik zo doorga is misschien niet zo handig. Laat ik een uitdaging zoeken naast mijn werk, zodat ik meerdere pijlers heb waar ik me op kan focussen. Als het dan even wat minder gaat op werk, heb ik in ieder geval die andere pijler nog. En zo kwam ik bij het hardlopen terecht.
Okay. En wat doe je dan voor werk even tussendoor?
Ik werk in de horeca.
Dat kan ook heel stressvol zijn. En dan ga je ultramarathons, maar ben je begonnen met gewone marathons?
Eigenlijk schreef ik me in voor deze marathon, de ultramarathon, zonder dat ik ook maar een hele had gelopen al.
Maar je wist wel dat het zo lang was?
Ik wist wel dat het zo lang was. Ik had juist gekeken van, joh, wat is nou het moeilijkste om uit te lopen? Is dat een Ironman of is dat een ultramarathon? En toen kwam ik bij dit uit en dacht ik, dan gaan we hier maar gewoon voor.
En wat zei je omgeving tegen je? Wat een goed idee, Joey, of ben je een beetje voor gek verklaard?
Die dachten, laat hem maar zijn ding doen. We zien het wel. Sommigen waren heel enthousiast van, dat gaat wel goed komen. Anderen merkten je wel aan van, veel plezier, maar ik geef je weinig kans eigenlijk.
Om hem helemaal uit te lopen.
Ja.
Misschien kun je even ons mee terugnemen. Want het was volgens mij begin juni, het was in Noorwegen. Ja, ik had het net al boven de Poolcirkel. Hoe gaat dat dan? Hoe kom je in Noorwegen terecht? En wat moet je allemaal meenemen? Waar is dan de start?
Ja, het was op de Lofoten in Noorwegen. Dus dat ligt inderdaad boven de Poolcirkel. Dan heb je 2 vliegtuigen en een boot nodig om te komen. Dus dat is al een hele reis eigenlijk op zich. En op de dag van de start gingen we met een bus om 's ochtends om 8 uur naar een haventje toe. Daar gingen we met alle renners, zo'n 100 man, op de boot naar een klein fjord, naar een dorpje waar eigenlijk geen auto's komen. 10 huizen en heel erg afgelegen. En daar was dan de start.
En met hoeveel mensen sta je dan daar aan de start?
Ja, tussen de 80 en de 100, naar mijn idee.
Ja, en zijn dat dan allemaal mensen een beetje zoals jij of zo? Van twintigers, begin dertigers of... Is het allemaal
ik denk dat de gemiddelde leeftijd eigenlijk wel op 40 plus zo'n beetje zit. Ze zijn allemaal net wel wat ouder. De meeste mensen komen toch wel van een marathon en zoeken dan naar een uitdaging die nog wat verder gaat.
En als jij dan vertelt dat je nog nooit een marathon hebt gelopen, hoe kijken ze dan naar je? Of heb je dat maar gewoon verzwegen?
Nee, dat heb ik verzwegen. Kijk, in de trainingen daar naartoe heb ik wel uiteindelijk een marathon gelopen. En gelukkig door de coronacrisis was eigenlijk voor mij een positief ding. Want daardoor is de race uitgesteld met 2,5 jaar. Ik denk als ik dit 2,5 jaar geleden had moeten doen, dan was ik de eerste berg niet overgekomen.
Want wanneer is dat dan begonnen, dat idee dat je dit wilde gaan lopen?
Ja, ik denk 2,5 jaar geleden dat dit zo begon. Toen had ik dus eigenlijk een half jaar voorbereidingstijd. Om van 20 kilometer, wat toen mijn langste afstand was, naar 166 te gaan. Was dat misschien wat ambitieus geweest? Wist ik niet helemaal waar ik me voor had ingeschreven.
Ja. En hoe was je bij dit terechtgekomen? Ben je gewoon gaan googlen op veel te lange wedstrijden lopen?
Ja, ik ben echt eigenlijk gaan googlen op wat is nou de zwaarste ultra race? Wat is nou echt het moeilijkste qua uitdaging om te doen? En zoals ik al zei, bij een Ironman, daar finisht ongeveer 96%. En bij dit soort ultramarathons van meer dan 100 mijl, daar finisht soms maar 12% en soms maar 40. Ja, dat verschilt een beetje.
Ja, maar jij bent wel gefinisht.
Ja, gelukkig wel. Het was wel, het was echt zwaar. Maar ik ben nu de derde Nederlander die deze race heeft uitgelopen. Dus daar ben ik wel echt enorm trots op.
Ja, dat is sowieso echt een prestatie om natuurlijk überhaupt zo'n afstand te lopen, lijkt me. Want 36 uur of zoiets, hè, heb je erover gedaan.
Ja, Ja, ik had 36 uur nodig om dat te doen. En dat is dan eigenlijk zonder slapen dit keer. Je kan normaal nog wel eens een powernap nemen, maar ik was een beetje kort qua tijd. Ik denk, straks haal ik net de cut-off times niet tussendoor. Je moet op 144 kilometer moest je binnen 32 uur zijn, anders werd je uit de race gehaald. En dat zou er bij mij een beetje omspannen, dus toen heb ik de powernaps maar achterwege gelaten.
Dus je hebt gewoon dit helemaal zonder te slapen gedaan. Maar het wordt ook niet donker, hè, dan op dat moment in Noorwegen?
Nee, dat is echt het grote voordeel. Het wordt daar gewoon niet donker. Dus je gaat niet die nacht in, wat je bij andere races nog wel eens hebt. En dat is best wel deprimerend om een nacht weer in te gaan, terwijl je bijvoorbeeld al 100 kilometer hebt gelopen. Dat is net een zwaar punt. Maar bij mij bleef het licht.
Ja. En hoe zit het dan met eten en drinken onderweg? Heb je dat zelf bij je in je rugzakje of zoiets? Of staan er posten?
Ja, ik had... bij een marathon kan je het lopen met alleen maar jelletjes. Maar ja, als je 24 uur of 36 uur lang alleen maar sportgel en sportdrank naar binnen werkt, dat is een beetje vies. Dus bij een ultramarathon wissel je eigenlijk de sportgelletjes af met alles wat je lekker vindt. Dus dat kan brownies, M&M's zijn, snoep, van alles. Ik had een deel bij me en je kan twee keer kon je een tas laten achterzetten. En daar kon je dan tijdens de race op kilometer 56 en kilometer 100 kon je daar nog wat spullen uitpakken. Dus dan kon je ook even een nieuw t-shirt aandoen omdat je nat geregend was. Kon je nieuwe schoenen aandoen en ook je etenvoorraad weer aanvullen.
Ja, en ook wat drinken of zo. Maar dat moet je wel maar bij je hebben. Of zijn er onderweg wel posten waar mensen je drinken aan kunnen reiken?
Ja, er zijn onderweg posten om de 20 kilometer waar je drinken kan bijvullen. En het is Noorwegen, dus dat is gewoon nog een heel mooi natuurgebied. En daar kan je gewoon uit de riviertjes drinken. Dus daar heb ik ook een paar keer mijn bidons bij moeten vullen.
Ja, want hoeveel drink je dan op zo'n race?
Ja, ik heb gelukkig van tevoren met een sportdiëtist gesproken. En die zei, ja, als je een halve liter per uur drinkt, dan zit je echt ruim voldoende. Dus daar heb ik een beetje op uitgemeten. Dus dat is precies één bidonnetje.
Ja, en wat verder, hoe heb je je verder voorbereid op zoiets? Want ja, je zit daar ook hoog volgens mij, toch? Of zit je niet echt in de bergen? Langs zee?
Je zit vooral aan zee en de Lofoten is echt een rotsgebied wat uit de zee direct omhoog gaat. Dus de hoogste top is 700 meter. Maar wel echt een rotsgebied en er ligt daar wel gewoon nog sneeuw op. Dus het lijkt heel erg op een berg in de Alpen, maar het is een stuk lager. Dus je hebt minder last van hoogteziektes of zo.
Ja, maar ja goed, dan nog. Door Nederland is natuurlijk zo plat als wat. Wij hebben het over één berg van 300 meter. Hoe train je daarvoor in Nederland?
Ja, dat is. Daar moet je heel erg creatief in worden en in zijn. En een beetje afkijken van hoe doen andere mensen dit. Ik ben in de voorbereiding 150 keer de Burgt in Leiden opgerend met een gewichtsvest. Puur om die benen maar sterk te krijgen. Want ja, je conditie kan wel goed zijn, maar je moet inderdaad echt je lichaam laten aanpassen aan die bergpaden.
Ja. En door wie werd je daarin begeleid? Zit je hier bij Leiden Atletiek of bij een andere loopgroep?
Nee, ik zit niet bij Leiden Atletiek of een loopgroep. Ik heb oude startlijsten bekeken van welke Nederlanders hebben deze race eerder gedaan. En zo kwam ik met Nico Koppen in contact via Strava. En die zat eigenlijk bij de poldertrailers. Dat is een groepje, die hebben we gewoon elkaar gevonden. En die doen ook dit soort wedstrijden. Ja, en dan gaan we één keer per maand dwars door de polders hier in het Groene Hart lopen. En dan leer je heel veel van elkaar.
Ja, en die helpen je dan ook ook op het gebied van wat je dan wel moet eten of niet moet eten. Of je kunt eten wat je wilt. Ik snap wel, je verbrandt natuurlijk als een gek. Maar je moet het wel binnenhouden ook.
Ja, en dat is ook eigenlijk gewoon heel erg trainen. Van kijken waar reageert mijn lichaam goed op. Dus ik heb twee proefwedstrijden ook wel gedaan. Een van 80 en een van 100 kilometer. En dan ga je gewoon uitproberen waar reageert mijn lichaam goed op. Welk eten vind ik lekker nadat ik 3 uur heb gesport. En dat is eigenlijk dus ook een onderdeel van de training. Hoe reageert mijn lichaam? En soms expres te veel eten. Dus kijken hoe dat dan voelt. En dan kan je dat ook herkennen in een wedstrijd. Nu zit ik op te veel of nu zit ik juist weer te weinig gegeten.
Ja, dus het is een hoop experimenteren geblazen.
Ja, je leert je lichaam wel kennen met dit soort sporten. Ja.
Nou, hadden jullie onderweg ook nog een beetje slechte weersomstandigheden op een gegeven moment? Vertel eens.
Ja, we begonnen eigenlijk de eerste dag met heel mooi weer. Zon en bijna een beetje te warm. Dat ik dacht, nou, ik had mijn zonnebril, die hoef ik niet meer af te doen zelfs nu. Maar begin tweede dag begon het met een beetje miser. En die miser werd regen. En toen gingen we de bergen in. En toen zei ze al, nou, het kan daar wel hard waaien boven. Ja, en toen ging ik de bergen in. En toen bleek dat harde waaien toch wel echt een storm te zijn geworden. Ja, en dat is dan het nadeel van Lofoten. Het zit dicht bij de Noordpool. En het weer kan echt heel guur worden en in één keer omslaan. Dus bovenop de bergen land ik in een storm. Heel harde wind. Ik werd elke keer omver geblazen. Ik had toen net 120 kilometer erop zitten. Dus je benen zijn dan niet meer zo sterk. En dan komt er zo'n storm voorbij. En eigenlijk is de route uitgezet met vlaggetjes. Je volgt alsof je op je kinderpartijtje bent, de vlaggetjes door de berg heen.
Wat je maar een kinderpartijtje noemt, hè? Maar ja.
En tijdens die storm zag ik die vlaggetjes voorbij waaien. Dus dan wordt het wel een beetje spannend van waar moet ik nog straks naartoe? En gaat dit nou wel helemaal goed?
Ja. Zijn daardoor extra mensen uitgevallen? Want je zei al van, nou ja, er vallen er al best wel veel af. Was dat nu daardoor extra erg?
Ja, daardoor, door die storm op die berg, zijn er al heel veel mensen gestopt. Zelfs een paar Noren die zeiden, nou, dit is voor mij te koud en dit is voor mij te gek. Ik stop ermee. En ook een paar lopers die raakten de weg kwijt. En die zijn aan de zijkant van het pad gaan zitten. En die zijn onderkoeld geraakt. En dan weer andere lopers die hebben hun gevonden. En die zijn eigenlijk lepeltje met een blanket daar gaan liggen om te wachten op de hulp. En er zijn er uiteindelijk 4 met een helikopter zelfs gered.
Wauw. Ben je ooit bang geweest dat het misschien niet alleen dat je zou moeten opgeven, wat misschien als ergste klinkt van tevoren, maar dat er misschien ook fysiek iets met je zou kunnen gebeuren?
Ja, ik ben niet zo heel snel bang, maar bovenop die berg dacht ik wel, ik had mijn moeder beloofd voorzichtig te doen. Had ik maar iets beter geluisterd. Misschien was dit niet het allerbeste plan in mijn leven geweest. Want ik dacht ook, ja, het waait zo hard, zo'n helikopter komt hier niet. En ik had eigenlijk geen ervaring in de bergen hoe dat werkt met rescue teams. Dus dat was heel spannend eigenlijk, of het wel goed zou aflopen. Gelukkig kwam ik 3 Belgen tegen, die deden een iets kortere afstand. Dus die hebben me uiteindelijk geholpen om van die berg ook redelijk goed af te komen.
Ja, dus het is dan wel een wedstrijd, maar mensen helpen elkaar wel ook.
Ja, ik denk dat is wel echt uniek aan deze sport. Mensen doen het echt met elkaar en het heeft ook niet zo heel veel voordeel om ietsje sneller te zijn dan de anderen. Want je doet er allemaal hartstikke lang over, 36 uur. Dus je bent eigenlijk al lang blij als je medelopers kan vinden die met jou mee de bergen ingaan. En je sleurt echt elkaar er doorheen.
Ja, en eigenlijk is het meedoen en het halen is het belangrijker dan of je nou 1, 2, 3 wordt of...
Ja, ik denk dat de eerste lopers, de eerste 5, die zijn echt competitief. Maar de rest van het veld kan je meer zien als een paar surfers die dit gezellig met elkaar aan het doen zijn. En die houden ook nog wel van een biertje ervoor of erna. En er zijn zelfs wat oudere lopers die elke 20 kilometer een biertje nemen.
Oh, wauw. Laten we daar maar niet over doorgaan, want dat klinkt wel heel erg. Ik neem aan dat jij je daar van verre hebt gehouden. Ik zou eerder denken, misschien een borrel als het heel koud wordt, maar...
Nee, ik heb het bij water gehouden en een colaatje.
En een colaatje, ja. Ik las dat deze ultramarathon is eigenlijk onderdeel van een soort drieluik. Ga je die andere 2 ook nog doen of zeg je, nou, dat is niet helemaal mijn pakje, Jan?
Nee, dat andere is een onderdeel met langlaufen, eigenlijk de berg op en dan naar beneden skiën. Nou, om dat te oefenen op de Burgt in Leiden wordt denk ik wel lastig.
Wel spectaculair, moet je ons echt even waarschuwen.
Ja, dat zal ik dan zeker doen. En het derde onderdeel is een triathlon. En dat is ook niet echt mijn ding. Ik vind zwemmen heel leuk, maar als het echt ergens naartoe moet, dan duurt dat heel lang bij mij. En fietsen is, mountainbiken vind ik fantastisch. Maar op een tijdrijd fietsen sla ik over.
Maar wat is nu dan na deze prestatie dan, what's next? Heb je nog een ander, daar wil ik eigenlijk ook nog wel heen.
Ja, toen ik boven op die bergen in die storm zat, dacht ik, ik ga nooit meer een berg in. Maar eigenlijk al in de ochtend na de race hoorde ik weer gave verhalen van andere renners. En dacht ik, ja, het is toch ook wel mooi. En dit was dus blijkbaar toch niet het limiet, die 100 mijl. Het kan verder. Dus ik ben nu eigenlijk naar kijken naar een meerdaagse race. En dat is dan in Groot-Brittannië. En dan start je in Schotland. Beklim je eerst de Ben Nevis. Dan ren je door naar de hoogste berg van Engeland. En dan ren je door naar de hoogste berg van Wales, de Snowdonia. En dat is een race van 700 kilometer.
Huh.
Dus dat is weer next level, denk ik.
Ja. En slaap je dan wel onderweg, is het idee?
Ja, ik denk dat ik dan red ik het niet meer met een paar kauwgompjes met caffeine erin. Dan moet ik toch wel echt gaan slapen.
Ja, en wanneer staat dat op het programma? Is dat pas volgend jaar of over 2 jaar? Moet daar lang voor getraind worden?
Ja, die start die is volgend jaar in juni.
Okay.
Dus dan heb ik nog wel even de tijd om te bedenken of ik dit nou echt wil. Of dat dit in al het enthousiasme na de race is.
En misschien om je familie te overtuigen dat het echt wel verantwoord is.
Ja, misschien moet ik ze allemaal maar meenemen dit keer.
Ja, dan kunnen als je supportteam.
Ja, dan kunnen ze het zelf zien en ervaren. En inderdaad, wat support is altijd handig. Want je wordt gewoon best wel een beetje dommig als je 60 uur lang wakker bent. Dus dan kan je iedereen wel gebruiken om je heen.
Ja, nou, ik vind het echt een geweldig verhaal. Dank je wel dat je naar de studio wilde komen om dit te vertellen, Joe. En we horen graag als er meer avonturen op stapel staan.
Ja, super. Leuk. Zal ik doen. Bedankt voor de uitnodiging.
Oké, dat was Joey Rikkers. Hij liep dus een ultramarathon in Noorwegen. 166 kilometer of iets dergelijks. Echt ongelooflijk.